Dan van zaak Tom.
Laten we maar gewoon direct met Ed beginnen. Zeg maar hoe het met Tom gaat.
Hoe gaat het met Tom? Ja, dat is altijd kippen. Ik kan natuurlijk de goed nieuws show geven. Het is zoals altijd een beeld waarbij ik het gevoel heb dat er steeds meer, steeds beter gaat met Tom. Maar er zijn hardnekkige punten die onze aandacht blijven vragen. En die hebben ook in de stukken die ik van de U-raad heb ontvangen en de reactie op de expertcommissie natuurlijk gezien. Laat ik ze maar eens even aflopen. Eén punt waar wij vaak tegenaan lopen is, en dat zei de expertcommissie ook wat over, de Tom-visie is niet helder en transparant. Dat is een interessante samenvatting van de situatie. Ik heb hier al vaker geconstateerd, en daar, als je naar de Tom-site gaat en naar de Tom-documenten, dan is die Tom-visie op zich helder en heel transparant, maar zijn uitwerking, waar ook veel ruimte voor is om het anders uit te werken, kan aanzienlijk verschillen. En ik denk dat met name de communicatie over die visie, wanneer we binnen opleidingen of modules bepaalde uitwerkingen zien, er makkelijk wordt gezegd, ja, dat moet van Tom of zo. En ja, er zit natuurlijk in zekere zin, er zit wel een oorzakelijk verband in. Ik bedoel, zo'n module is uitgewerkt als onderdeel van Tom, daar heeft men keuzes in gemaakt en zo draait hij. Aan de andere kant zitten daar vaak heel veel keuzes in die niet Tom-eigen zijn, maar module of opleidings-eigen. Ik bedoel, het gaat niet om nou eindeloos weer te halen, maar we hebben het hier meermalen gehad over toetsintensiteit, is geen onderdeel van een Tom-visie, is wel een hardnekkig onderdeel van waar we tegenaan lopen in de implementatie van Tom. Goed, dat zijn punten waar gewoon aandacht aan zit. Waar zijn we wel mee bezig? Misschien is het goed te melden twee dingen. We hebben wel aanleiding gezien, en dat ding is bijna klaar, om toch nog een keer gewoon maar een folder te maken waarin de hoofdpunten van Tom nog een keer helder verwoord staan, totdat er toch iets handzaams is dat je kunt delen en zeggen, kijk, dat is wat in essentie Tom is. Ik weet wel dat daar niet alles mee oplost, maar daarmee creëer je toch wel weer even een punt van, kijk, dit was het dus. En andere dingen zijn uitwerkingen, maar misschien nog wel belangrijker gaat het om het regelen van de communicatie die op en rond opleidingen zelf op Tom en zijn uitgangspunt is. Wij hebben naar aanleiding van de discussies die we vorige week in de vorige keer in de U-raad hadden, heb ik daarna ook een informele oploop gehad met de opleidingsdirecteur, waarin we gewoon met de benen op tafel hebben gezeten en hebben gezegd, oké, wij zijn nu ongeveer halverwege de implementatie van Tom, anderhalf jaar verder. We zien de dingen die lukken, we zien de dingen waar we moeite mee hebben. Wat zijn de punten? Zijn dat dingen die we moeten herzien? Kijken we er anders tegenaan? Hoe is dat? Eigenlijk is in die vergadering, die dus geen bestuurlijk formeel gremium was, maar om te zeggen, gewoon elkaar in de ogen kijken en waar staan we nu en wat zijn we aan het doen, heeft eigenlijk gewoon geleid tot een herbevestiging van, nee, dit zijn de dingen die we willen doen. Dat we wel merken dat het moeite kost, maar we boeken voortgang en succes en daar willen wij ons aan houden. En sterker nog, daar waar wij op dit moment ten aanzien van de uitgangspunten nog wel divergeren, is de bedoeling om maximaal 1 jaar naar de uitrol van Tom, dus dat is Tom plus 1, om daar de eventuele verschillen die wij tussen ons zien en uiteindelijk ongewenst vinden, om die ook uit de weg te ruimen. En dan hebben we het, laten we zeggen, over hele belangrijke verschillen in reparatiemomenten, de manier waarmee je daar omgaat. We hebben de vorige keer ruimte geschapen om daar dingen te hebben. Maar uiteindelijk was de conclusie, wij moeten daar streven uiteindelijk naar een zekere uniformiteit. En daar geven we ons die tijd ook voor. Mijn idee is dat ik ook nog eens even terugga, juist naar die opleidingsdirecteur, om ook eens even over te hebben. En hoe voelen wij ons nou verantwoordelijk en wat gaan wij doen om uitgaande van die beperkte uitgangspunt van Tom ook duidelijk te maken, welke keuzes maken wij hier in de opleiding en hoe creëren we daar duidelijkheid over. Want ik denk gewoon dat daar dus wat ruis op de kabel zit. Dus dat is naast het feit dat we nog een keer helder uit gaan zeggen van dit zijn de uitgangsprincipes, dit is wat van Tom vast ligt en waar het eigenlijk staat, denk ik dat we dus moeten aanspreken dat de lokale communicatie over de nadere keuzes die men heeft gemaakt en waarom die die zijn gemaakt, dat we daar iets over doen. En daar ga ik met diezelfde groep van ALDE's nog een keer over praten om te kijken hoe we dat kunnen doen. Want mijn echte vermoeden is dat die twee niveaus van discussie gaan door elkaar heen. En daarmee wordt het snel paar keuzes is. En ik zie soms dan ook hier vragen terugkomen over keuzes die eigenlijk bij een opleiding in de faculteitsraad en OLC thuis horen, omdat die keuze daar is gemaakt. Niet dat we hier niks van mogen vinden, maar dat verwart het beeld. Dus ik denk dat we daar dat aan gaan doen. Een tweede punt dat is aangesneden is terecht, maar iets vroeg naar mijn mening door de expertcommissie was. Evaluatie doen nu vooral op moduleniveau en men zegt oké, maar hoe houden we het curriculumniveau in de gaten? Een terecht punt, want we moeten zorgen dat natuurlijk de integratie van al die modules ook tot het gewenste, het realiseren van de eindtermen en de opleiding leidt. Let wel op, dit is geen specifiek TOM aspect. Dit was ook al een punt voor, laten we zeggen, de curricula die we hadden. Waar we ook meestal goed waren in het evalueren van, laten we zeggen, specifieke vakken. Waarbij de evaluatie van de integraliteit meestal aan de orde kwam wanneer er weer een herakkreditatie aankwam. Het punt is wel dat we natuurlijk de eerste helft vooral ook bezig zijn geweest om die modules op te zetten en te ontwerpen. Nu we in de eindfase komen, zal inderdaad de vraag uitgezet moeten worden hoe wij die integraliteit gaan beoordelen. In die zin was de expertcommissie er wel erg vroeg bij met die vraag. Hij is relevant, maar vooral als, laten we zeggen, de basiselementen ook in die cijfers staan. Dus daar gaan wij aandacht aan besteden. Het beleggen van de aanbevelingen is een punt. Wij meten juist meer dan ooit voor. Ik heb wel eens het idee van, juist omdat we allerlei dingen vragen, komen ook allerlei dingen te weten. En die leiden dan in zekere zin ook wel eens. Sommige zijn serieus en moet je aanpakken, andere weet je niet altijd of toeval er ook nog om is. Dat leidt tot veel discussie en ook soms dus wat onrust die je anders niet had. Maar het is volgens mij heel belangrijk om TOM goed te blijven volgen. Daar komen aanbevelingen uit en de expertcommissie heeft gezegd, wij kunnen niet altijd traceren wat het verwerkingstraject daarvan is. Daar zijn een aantal dingen aan gedaan. Ten eerste ging het er ook vaak om dat we merken dat juist met al die rapportageverplichtingen de feedbackcyclus soms wel eens heel lang is. Ik bedoel, je hebt een module, dan wordt die geëvalueerd, er is nog commentaar bij en op een gegeven moment, als die module al lang en breed geweest is, dan komen er een keer een aantal aanbevelingen. Wij hebben het project onderwijsvernieuwing, heeft lopende module 2 haar werkwijze ook aangepast. Een ervan is dat ze ook proberen meer gewoon real-time feedback te geven. Het komt toch dat de hoeveelheid informatie en ervaring die we nu hebben over wat goed werkt en wat minder goed werkt, breed is en sneller gedeeld kan worden. En dat je dat kunt gebruiken om zelfs aanwijzingen te geven en feedback en dingen uit te zetten terwijl de module draait. Dus niet alleen als los tot naar de maaltijd, maar meer erbovenop zitten. Dat is één. En tweede hebben we het projectbureau ook gevraagd om die paper trail en die administratie van wat wordt geobserveerd en wie aan zet is om dat te doen, om dat ook te doen. Want dat is niet eens zo makkelijk omdat er zoveel gebeurt. Er zijn dingen die puur binnen modules in opleiding gebeuren, maar we hebben zelf allemaal wel eens het gevoel dat we soms de kans wel missen en dat het ook wel eens hardnekkig is om te zorgen dat de lessen van de ene opleiding naar de andere vertaald kunnen worden en verwerkt worden. En daar heb je juist een soort administratie nodig die overkoepelend is. Dus daar is dat projectbureau goed voor gepositioneerd en die geeft daar een sterke rol in. Dat neemt niet weg dat ik denk dat ik de suggestie om ook de decanen nog eens even te vragen hoe zo meer specifiek binnen hun opleidingen en faculteit daar aandacht aan besteden, dat ook te doen, maar daar wil ik even mee wachten totdat we de uitslag van de nieuwe nationale studentenquête hebben. Die komt in 19, als ik me niet vergis. We hebben daar veel acties op uitgezet. Dan wil ik ook even zien, wat heeft daar nu wel en niet gewerkt, want dan wordt het ook meteen een zinvolle en geïnformeerde actie. Maar die slag zal ik maken. Ik neem trouwens goed nota van jullie eigen opmerking, dat we aan de ene kant ze duidelijk moeten vragen, aan de andere kant ze niet moeten overladen. Dat ze ook vrijheid moeten hebben om dat te handelen. Dus dat is een delicate balans. Kom ik meteen even terug op jullie vraag om ook opzicht van de evaluatie telkens onderdeel te maken, daar heb ik aarzelingen. Niet omdat ik begrijp dat je dat wil hebben, maar omdat het de hele feedbackcyclus verder verzwaart. Dan moet je dus ook eerst achterhalen wat het allemaal is in de rapportage. En de mensen met name die bezig zijn met dat verbeteren, zijn liever bezig met het verbeteren dan het rapporteren over het verbeteren. Dus daar moeten we een soort lightweight constructie vinden die wel informatief is, maar niet te belastend. Daar zal ik nog naar kijken. Maar ik verwacht dus al behoorlijk wat van de andere inrichtingen van POV. En zoals gezegd zal ik met de decanen verder praten. Dan het punt van de studeerbaarheid. Nou, daar is natuurlijk, hebben we de vorige keer een rapport gezien over hoe wij studeerbaarheid en studieloopbaanbeleid aandacht geven. En daar zit een heel belangrijk onderdeel in om juist steun te geven en criteria te ontwikkelen voor studieadviseurs. Er wordt hier aangegeven waar, dat ze zich ook wel eens enigszins onthand voelden over wat nou dan de ruimte was die ze hadden. Ik moet wel zeggen dat ik daar ook wat dubbel in zit, want ik heb een en andermaal laten weten dat zij daarbij duidelijk aan zet waren en initiatief mogen nemen. Ook dat is een kwestie van cultuur, waarbij in een nieuwe situatie men zich soms ook wel wat afwachtender opstelt dan nodig is. Dus richting de studieadviseurs heb ik een paar keer al duidelijke signalen gegeven dat zij met de suggesties mogen komen over hoe er gerepareerd wordt en dat er dan vervolgens natuurlijk nog wel toestemming bij de organen die erover gaan gevraagd mag worden, maar dat ze zich niet in een afwachtende rol hoeven te zetten. Neem niet weg dat kaders en richtlijnen over hoe dat goed kan gaan moeten ontwikkeld worden. Dat is dus onderdeel van het project, het voorstel dat we de vorige keer hebben voorgelegd. Dan denk ik één punt wat in ieder geval hardnekkig is en ik ook in ieder geval telkens constateer is de communicatie over het onderwijs is natuurlijk al voor een deel onderdeel van de opmerkingen die ik net gemaakt heb. Helderheid over de uitgangspunten van Tom, helderheid over lokale keuzes en uitwerkingen en daarover goed communiceren. Interne communicatie, naar aanleiding van de discussie over dat we zeggen de democratisering en als Amsterdamse zijn we bezig om een plek op te zetten waarbij we studenten zelf willen betrekken om de goede instrumenten te vinden om intern te communiceren. Het punt is namelijk dat er zit van veel betrokkenen ook een stukje frustratie in. Sommigen communiceren zich krom, maar het is niet altijd effectief. Het staat op veel plekken, maar de mensen die het zoeken weten het niet altijd te vinden. En doordat niet altijd helder is wat dus stom is en wat lokale keuze, wordt er ook soms wel eens onduidelijk over gecommuniceerd. Dat alles is dan een punt van aandacht dat ik nauw zal blijven volgen, maar als ik eens kijk wat ik op andere punten allemaal heb aangekondigd, dan hoop ik toch wel dat we daar langzaam en zeker steeds helder in worden. Ik weet in ieder geval wel uit gesprekken met veel opleidingen dat ze hier aandacht aan besteden. Tegelijkertijd spreek ik ook studenten die soms nog altijd weer merken, melden dat ze daar niks van merken. En dan weet ik ook niet hoe hard ze op zoek zijn geweest. Beide zijn waarschijnlijk waar. Er wordt aan gewerkt, want het wordt waargenomen als iets waar we meer aandacht aan moeten besteden. Tegelijkertijd denk ik ook wel eens dat, soms mag je ook wel iets meer effort hebben om op zoek te gaan naar de informatie. In dit kader is het wel belangrijk om erop te melden dat wij in ieder geval bij wet altijd één loket hebben waar een student altijd terecht kan om zijn vraag te deponeren. Mocht die door de veranderingen of de onduidelijkheid niet weten wat die plek is. En dat is het loket van de WHW, dat klachtenloket. Dat is breed toegankelijk, dus dat is altijd een weg. Goed, met deze opmerkingen wou ik in eerste instantie even laten.
Ja. Nog een reactie? Geeft een business
yes. Dank voor deze reactie. Ik zat in eerste instantie te gaan in je verhaal te denken van misschien toch nog een iets concrete reactie uiteindelijk op ons ongevraagd advies, maar eigenlijk is me dat voor een heel groot deel wel duidelijk geworden. Het is duidelijk wel welke acties er op worden gezet vanuit Centraal. In het ongevraagd advies is natuurlijk niet voor niks, want ik citeer je geloof ik dat we af en toe lichtelijk vermoeid worden van iedere keer weer En een citaat van ja, centraal, decentraal. Ik ben blij dat je in ieder geval zegt, de decanen die moeten hier toch zeker ook een rol in gaan hebben. Behalve wat er dan centraal, lees rector met bijvoorbeeld opleidingsdirecteur spreekt. Uiteindelijk moet je op dat lokale niveau moet je toch duidelijkheid zien te scheppen. Als het dan gaat om TOM en bepaalde uitgangsprincipes en ook weer het hele curriculum en onduidelijkheid en communicatie naar studenten, dan denk ik, ja, maar dan hebben we toch met een aantal fundamentele problemen te maken en blijven we ook zitten. 15 IC, ongedeeld projectonderwijs, dat heeft geleid tot het opzetten van een geheel curriculum ondertussen, want we zijn niet zo'n anderhalf jaar, maar moet natuurlijk zicht zijn op het derde jaar, en dat is er natuurlijk ook wel opleiding. Waarbij je nog steeds die structuren ziet, soms met stressmodules, soms gewoon 15 IC modules in een kwartiel. Maar bijvoorbeeld als je dat gaat leggen op de vrije ruimte, die moet worden ingevuld. Dan zie je toch weer dat met ook maar iets dossier waarbij er iets gerepareerd moet worden en bepaalde onmogelijkheden ontstaan voor planning met studenten die ook dermate complex zijn en maatwerk vragen, dat je toch wel iedere keer weer tegen die 15 IC ongedeeld, zwaar geïntegreerd, want dat is toch streven, projectonderwijs aankomt. En waar denk ik in het ongevraagd advies van de URAD, waar de URAD erg op focust, en ik vind dat toch wel iets grote probleem als waar je op inging, dat is, het zijn vaak problemen die we kennen vanuit de BMT-pilot. En ze blijven bestaan. En die hardnekkigheid heb je ook een paar keer horen zeggen, maar ik zie de oplossing vooralsnog niet echt, behalve dan dat ik één oplossing zou zien, en dat is toch inderdaad het meer op lokaal niveau neerleggen en wel degelijk die problemen zien op te lossen, want ze blijven bestaan. En ik denk dat ze inderdaad belangrijk zijn. En als ik dan lees in een dashboard van februari, de expertcommissie laat ik dan nog even zitten in verband met wat zij wel of niet vroeg hebben geconstateerd, maar wat je bijvoorbeeld in februari toch weer terug ziet komen, dat is studieadviseurs die met de handen in het haar zitten. Ja, dat helpt dus kennelijk niet om te zeggen, ja jongens, maar luister eens, jullie hebben alle vrijheidsgraden hoor, om, het is niet toereikend, kennelijk. Dus dan denk ik, dan moet er toch misschien wel op wat lokale niveau zoveel duidelijkheid komen, dat vervolgens in de tweede stap ook naar studenten toe die duidelijkheid veel beter geborgd is dan kennelijk nu het geval is. En ik zie vooralsnog ook in je hele verhaal maar hele goede elementen in zitten. Ik versta het niet verkeerd. Het is werk in progress, tuurlijk, snap ik allemaal. Maar het is wel een heel lang proces om het langzamerhand op een aantal heel vaak geconstateerde feiten. Te lang, naar mijn smaak.
Misschien toch even, we zien, onder andere met mannen hier, misschien is het ook goed om aan te kondigen dat voor de kwartieren 3 en 7 ik inmiddels zelf de eerste monitor heb ontvangen. Daar zie ik trouwens voor het eerst een verandering die ik goed vind. In module 7 zie je dat de ontwerpers zelf in ieder geval tamelijk enthousiast zijn over wat ze daar voor het eerst neer hebben kunnen zetten. En dat is een soort wisseling. Ik constateer dat het delen van de ervaring over opleidingen en modules heen eindelijk een gezicht begint te krijgen. Omdat we ons daarvoor toch al een beetje hadden van ja, hoezeer mijn best doet. De eerste module is altijd toch, daar gaan nog een paar dingen echt niet goed. En dan leer je ervan. En dan bij de tweede zie je een enorme verbetering. Nou, dat is ten aanzien van module 3 wordt dat ook weer bevestigd. Maar bij module 7 zie ik in één keer iets nieuws. Nou, is N is 1 is geen statistiek natuurlijk. Maar je hoopt toch wel dat daar zie ik een trekbreuk. 2, die reactie over wat er in module 2 was, dat was dus ook voordat we daar met de studieadviseurs over gesproken hebben en die kadernota hebben, waarin we dat ook een plaats geven. Dus ik vind ook, sommige dingen hebben gewoon ook even tijd nodig om op hun plaats te komen. En het heeft dus alles te maken met de helderheid. Want ik loop zelf vaak tegenaan dat er wordt gezegd, ja, maar dat mag toch niet. Of zoiets. Ja, en dan constateer ik, ja, dat is in ieder geval geen centraal directief. En daar verliezen we dus, of creëren we onze eigen ruis op het moment dat de discussies worden. Met dat lokaal neerleggen, Gert, wil ik toch wel een keer weten van ja, wat bedoel je daar in de praktijk mee? Omdat het gesprek zijn ze aan de ene kant erg blij met dat ze dingen zelf kunnen regelen. Maar eerder nog dan ik wijzen zij mij erop dat als je daar nou wel heel weinig discipline in aanhoudt, dan dat ze in zijn investeringen eerder verloren gaan dan niet. Dus als je daar met de eigenaren, bij wie die lokale vrijheid ook vooral functioneel zou moeten zijn, daarnaar vraagt, dan denk ik dat ze ten aanzien van die belangrijke uitgangspunten weinig behoefte hebben om daar aan te gaan sluiten. Dat constateer ik wel even. En dan denk ik, oké, wat is er dan? Volgens mij zit er ook een behoorlijke dosis psychologie in, gewoon over hoe men handelingsvrijheid ervaart. En het wordt allemaal terecht, wijs je over discussies die we hier regelmatig hebben over die 15EC integraal. Maar vervolgens zie ik ook. Dus, en er wordt inderdaad verwezen naar een aantal hardnekkige problemen zoals die wel bij BMT zijn, maar ik ken inmiddels ook veel voorbeelden van modules die hele goede oplossingen wel hebben gevonden die nadelen niet hebben. Dus vooralsnog hou ik er toch ook op dat we de beste en de geëigende oplossingen nog niet optimaal delen en dat daar ook een enorm stuk winst ligt.
Ja, ik wou eventjes focussen op wat is nou de schuld van Tom en wat niet. En wat zijn de uitgangspunten en wat zijn de gevolgen? Nou, een van die uitgangspunten is inderdaad die 15EC, alles of niets. En ja, meedoen is halen. Ik zie ook wel de nadelige gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld de toetsgekte, dat zit echt niet in het ontwerp van TOM-onderwijs. Maar is wel een gevolg daarvan. Want als je binnen 10 weken wil afronden met voldoende slagingspercentages, dan ga je een aantal dingen doen. Ten eerste wil je herkansingen bieden voor studenten die eens een keer een misser hebben. Nou, dat betekent dus dat je in diezelfde 10 weken 2 toetsen over hetzelfde stukje stof moet houden. En nou, dat geeft een hele hoop toetsdrukte. En dat zit gewoon in het systeem. Een ander punt is de zogeheten compensatieregelingen, die per module gelden, waar je vroeger misschien 1 of 2 onvoldoendes voor een vakje mocht hebben in het curriculum. Zijn er nou opleidingen die de compensatieregelingen als een soort uniformiteit over alle modules heen leggen? Uw eigen opleiding informatica kent dat bijvoorbeeld. Je mag altijd een 4,5 tot 5,5 compenseren. Het kan zomaar zijn dat je al het programmeeronderwijs onvoldoende hebt afgerond en toch een diploma krijgt hier zo. Hetzelfde geldt voor het wiskundeonderwijs of welke andere leerlijn dan ook. Nou, dat zijn gevolgen, en wat mij betreft onaanvaardbare gevolgen van het TOM-model en het vasthouden aan het systeem. Dat kan ook anders als je een andere invulling daarvan aangeeft. En er zijn gelukkig opleidingen die wel degelijk proberen om het niveau te handhaven en zich niet blind staren op alleen maar rendementen. En nou ja, ik vind dat er meer ruimte moet komen om dingen te bespreken. En als dat dan zou betekenen dat je uitgangspunt iets anders invult van het TOM-systeem, dan moet dat kunnen, wat mij betreft. Dus daar zit denk ik het probleem dat ja, men zich inderdaad een beetje te veel gehouden voelt aan een systeem wat opgelegd is van boven.
Het opgelegd van boven.
Ja.
Er is over geen ding zoveel, laten we zeggen, met iedereen gesproken. Dus dat wijs ik van. Op een gegeven moment wordt er een beslissing genomen. En zoals bij elke complexe zaak is een beslissing nooit 100% eenduidig. Helaas, het zou een mooie wereld zijn als elke beslissing gewoon alleen maar plussen hadden aan de besliskant en min aan de andere kant. Het is altijd een afweging. En die is zorgvuldig en met mededeling van heel veel dingen gebeurd. En vervolgens vind ik dus zo'n frase als van bovenop gelegd, ja, daar kan ik mij dus helemaal niet in vinden. Dat is een deel van het discours dat miskent wat het is. Het is een gezamenlijk project waar we de weg moeten vinden, omdat we een vernieuwend onderwijs willen hebben. En je weet het, als je dat doet, dan heb je een paar hobbels daarvoor in. En vervolgens moet je met die nadelen verstandig omgaan. En dan helpt het niet om het alleen maar te karakteriseren als van bovenop gelegd. Want bijvoorbeeld zo'n keuze voor een compensatieregeling is helemaal niet van bovenop gelegd.
Nee, dat
is een lokale keuze en ik denk dan, nou dat vind ik heel interessant. Wil je nou dat we dus regels en richtlijnen gaan uitvaardigen om dat te voorkomen?
Nee.
Vervolgens wil ik graag aan herinneren dat de analyse van waarom dingen gebeuren in mijn optiek behoorlijk incompleet is. Want ondertussen zien we wel, er zijn een aantal dingen waarbij je terecht kan zeggen, dat is voor verbetering in aanmerking. Aan de andere kant zie je dat het, de effectiviteit van het studiegedrag, voor zover wij dat kunnen vaststellen, wel degelijk toeneemt en we lopen tegen iets anders aan. Wij hebben namelijk heel lang geleefd met een systeem waarvoor de gemiddelde student die wij er doorheen wilden leiden, nominaal studeren in het bestaande curriculum niet mogelijk was. En waar ik zelf een bron zie van drukte in het programma, is dat nu we serieus nemen dat onze student die we aan boord willen halen, in feite ook in die 3 jaar, en dan mag die, stukjes uit vrijnemen, maar zo'n programma moet kunnen doen, merken we dat veel van onze programma's overvol zitten. En daarin moeten keuzes worden gemaakt. En dat kost tijd en moeite in de afweging van hoe doe je dat op de goede manier. En daar komt ook een hoop van de druk vandaan. Want ik heb altijd het gevoel dat de discussie zo is alsof het daarvoor allemaal paars en vreemd was. Daarvoor hadden wij bijzonder bedroevende statistieken, en ik bedoel het niet over rendementen, over mensen die hier 5, 6 jaar aan het studeren waren en daar zonder enig resultaat of diploma uitkwamen. Daar waren wij kampioen in. Nou, daar zijn we nu bezig om op een andere manier mee om te gaan. En inderdaad, daardoor krijg je ook een verschuiving van last en afweging. Daar zijn wij allemaal bij. Blijft het punt dat we dus verstand moeten praten, maar daar zijn geen silver bullets. Aan de ene kant zijn er bepaalde dingen die je moet vastlopen om te vasthouden om te zorgen dat het collectief goed gaat en dat we van een samenhangend beleid spreken. Maar aan de andere kant moeten we inderdaad de ruimte geven om lokaal de oplossingen te creëren die daar passend zijn. Maar ik vind dat je zelf net een mooi paradoxaal voorbeeld geeft van als je die ruimte geeft, kan die ook op de verkeerde manier ingevuld worden. Dus dat is toch iets wat net iets ingewikkelder is dan gewoon de touwen loslaten.
Mijn oproep was niet bedoeld om meer sturing te geven. Het was echt bedoeld de ondersteuning ook van het verhaal van Gert. Inderdaad, de eindtermen van een opleiding en de kwaliteit van de opleiding, de aantrekkelijkheid van de opleiding, die moeten leidend zijn en niet uitgangspunten van een onderwijskundig model. Dus daarom inderdaad minder sturing en meer plaatselijke invulling om de kwaliteit van de opleidingen weer op een behoorlijk niveau te krijgen.
Ik zou het woord weer graag willen schrappen naar jou.
Nou, gezien de compensatieregelingen vind ik dat het niveau nu gedaald is. En dat is ook echt aantoonbaar en dat merk ik ook als docent elke keer weer.
Nick? Ik wou eigenlijk graag even op een ander punt focussen, namelijk het punt van de communicatie. En u zegt terecht dat daar natuurlijk, er wordt nu hard aan gewerkt. We zijn heel blij om te horen dat de studenten hier actief in betrokken worden. Dat is ook iets wat voortgekomen is uit de discussies die we met jullie gevoerd hebben. Ik vroeg mij echter wel af, de communicatie over het onderwijs specifiek. Is het voor alle betrokkenen duidelijk op elk niveau wat van hun geacht wordt dat ze communiceren naar hun studenten? Want het klinkt altijd heel logisch dat bijvoorbeeld een modulecoördinator over module, over bepaalde dingen binnen een module communiceert en docenten over hun eigen onderdeel, maar dat in praktijk loopt dat vaak door elkaar. En is dat duidelijk?
Volgens mij sprak jij de spijker op de kop, Nick. Ik heb zelf het gevoel dat daar nog een soort leemte ligt wat wij doen. Is dus, laten we zeggen, het algemene verhaal en tot op het niveau van de opleidingsdirecteur is eigenlijk wel helder wat het verhaal is en wat we willen. Ik heb zelf sterk de indruk dat wat jij suggereert ook het geval is, dat vervolgens de vertaalslag over hoe spreek je niet alleen binnen een module af, hoe je het inricht en wie wat doet, maar hoe communiceer je als docententeam binnen die module over de bedoelingen en de dingen. En ja, dat is ook niet, denk ik, per se uit kwade wil dat dat niet gebeurt. Maar omdat het druk is en eigenlijk dat aandachtspunt is blijven liggen, merk je dat juist op die werkvloer en bij de student tot de verwarring kan leiden, omdat je communiceert met de individuele docent. En dan kan het wel zijn dat ergens op een site of een opleidingsdirecteur de correcte lijn en de helderheid biedt, maar als je 9 van de 10 keer iemand anders tegenkomt en die heeft een licht afwijkend verhaal, dan wekt dat de verwarring. Dus dat is misschien goed. Daarmee verduidelijk ik. Dat was vooral het punt waarvan ik dacht, daar wil ik met de opleidingscultuur nog een keer over praten. Om te kijken, hoe gaan we dat stukje communicatie, dat vaak juist informeler is, maar wel elke dag. Hoe kunnen we daar wat meer leiding brengen? Want ik denk dat daar een deel van de ruis in zit. Maar goed, dat is een ding. En dat is dus een gesprek dat ik wil hernemen. Want ik denk dat als het ware de officiële lijn over hoe we communiceren en wat de uitgangspunten zijn, die is er wel. Dat kun je ook. En ik merk dan ook als die mensen een keer wel de moeite nemen om naar die website te gaan, dus naar het originele TOM-document of met dingen zeggen. Ja, dat snap ik wel. Maar hoe zat het dan met mijn module? En ik denk daar ligt volgens mij nog een wereld te winnen. Dus dat is een van de dingen die ik op het vizier heb om daar eens goed naar te kijken. Maar juist om daar niet van bovenaf te drukken, wil ik graag van de eigenaar, van de opleiding, met die opleidingsdirecteur eens even over praten. Hoe kunnen we dat varkentje wassen? Want daar zit een stukje communicatie dat volgens mij in de praktijk beter kan.
Ja, ik wilde echt een aanvulling op Dick geven van die eventuele misses. Ik zie eigenlijk steeds meer het probleem worden binnen opleidingen. Dat er gewoon per jaar wordt er weer een andere structuur gegeven, een andere indeling van modules. Waardoor als er een student is die een module moet herkansen of onderdelen daarvan, dat hij dan in een knel komt. Op welk tijdstip hij dat kan volgen. Want daardoor loopt zijn hele programma, wordt daardoor in de war gegooid. En twee modules naast elkaar volgen is gewoon onmogelijk voor een student. Dus ik zie daar heel veel problemen. En mijn vraag is eigenlijk aan de rector, denkt hij dat er een keer een moment zal komen waar gezegd wordt van opleidingen, nu is het genoeg, stop met al die verschuivingen en dit is je programma.
Dus het zou mooi zijn als we de wereld stil konden zetten. Ik denk dat dat meer dossiers zouden willen. Ik denk dat het, zo kan ik niet zeggen, gewoon al omdat een van de dingen die in TOM zat, was juist de constatering dat de wereld ons eigenlijk voortdurend dwingt om aanpassingen in onze programma's te maken. En dat gaat niet alleen om didactische inzichten. Het gaat als je studies hebt die dichter op de praktijk zijn, dan zie je dat de halfwaardetijd van de houdbaarheid van wetenschappelijke informatie zelf verkort is. Dat de dingen die je aan het begin van je studie leert zijn achterhaald tegen het moment dat je weggaat. Dat heeft niet per se met de opleiding te maken, dat heeft met de hele wereld te maken. Dus één uitgangspunt was juist wel dat een opleiding onderdelen kent die makkelijker te reviseren zijn en niet om een hele curriculumherziening vragen. Dus dat is een slecht soort, dat wijst in de andere richting. Dan om je weer toch een beetje gerust te stellen, ik denk dat we op dit moment natuurlijk wel de sterkste vorm van wijziging zien. We hebben gewoon geconstateerd dat de eerste versie van de modules, ondanks de goede intenties, toch nog op een paar punten echt niet werkte. En dan gaan mensen serieus aan het werk en dan is de tweede versie. Kent aanzienlijke verbeteringen en is dus ook echt iets anders. Ik verwacht wel dat na 1 à 2 iteraties het resultaat toch wel stabiel moet zijn. En dan zou ik zeggen, dan moet het argument, als je toch tot een verandering komt, moet dus een inhoudelijke zijn. Want ik bedoel, de andere kant van de zaak is dat je zegt, nou het is heel stabiel, maar zo langzamerhand niet meer relevant. Dat zouden we ook niet willen, dan heb je een andere vraag voor het. Dus ik zal je vraag nog eens even meenemen, want het vraagt ook misschien om een soort beleid over hoe je daarmee omgaat. Dat als je in het kader van reparatie of overdoen toch nog een beroep moet doen op oude onderdelen van de module, hoe gaan we dat dan in ieder geval zo goed mogelijk maken? Het bevriezen van de zaken is niet goed mogelijk. Aan de andere kant, de dynamiek die we nou in de eerste 2 jaar hebben gezien, daarvan verwacht ik zeker dat die een stuk minder wordt. Maar ik zal die vraag ook eens even meenemen om te kijken hoe we daar wat misschien wat voor kunnen vastleggen over hoe we daarmee omgaan.
Mick, laatste ronde.
Voorzitter, ik wil graag even kwijt dat ik het vervelend vind dat de Partij van de UT zichzelf compleet tegenspreekt de hele tijd. Ik hoor de hele tijd van, u moet lokaal moet u dingen gaan opleggen, moet u gaan oplossen, dat vraagt ze aan de rector. En vervolgens gaan we zeggen van, ja, en als een opleiding komt met een compensatieregeling, ja, de kwaliteit van de opleiding gaat op achteruit. Rector zegt hier iets van. En ik merk daardoor, wat de Partij van de UT aan het college vraagt, dat moet ze natuurlijk zelf weten. Alleen, ik merk wel dat de discussie hier een beetje vastloopt. En dat, ja, we komen geen stap verder op dit moment.
Oké. Daarmee wil ik dit punt gaan afsluiten. Er zit een ongevraagd advies bij, waarbij het vooral is dingen die richting juni gaan lopen. Wil het college daar de volgende cyclus het antwoord op geven? Of
ik denk dat het goed is dat de dingen die ik hier heb gezegd, aangevuld met wat andere dingen, in ieder geval onderdeel van de reactie zijn. Ik geef al wel van tevoren aan dat ik juist in deze tijd, laten we zeggen, het onderwijsgevende niet extra wil belasten met extra rapportageverplichtingen aan mij. Ik denk dat als ik de dingen die ik net heb gezegd op een rijtje zet, plus nog een paar dingen toevoeg, dat de Raad in ieder geval goed beeld heeft. En ik hoop dat jullie overtuigd zijn dat alle punten onze aandacht hebben en dat we ermee bezig zijn. Ik bedoel, misschien zijn we het dan af en toe niet eens over de koers, dat hoort erbij. Maar het zijn geen punten waarover die we niet belangrijk zouden vinden of waar we niks aan doen. Dus in die zin zal ik reageren.
Ja, dan ga ik op.